Gemeente, een paar mededelingen namens de kerkenraad. De tweede collecte is bestemd voor de emeritikas. En aanstaande zondag 28 april zal, zo de heren wil, in de morgendienst de herbevestiging plaatsvinden van de ambtsdragers Oudering Martial en de diaken van Ekkeveld. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren en daarvan het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. We lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, de eerste 21 versen. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we samengevat in onze Heidelbergse catechismus. In de 49ste zondag, vandaag willen we een begin maken met de overdenking van dat gedeelte van onze catechismus waarin ons de derde bede van het Onze Vader verklaard wordt. We hebben geruime tijd stilgestaan bij de tweede bede, uw koninkrijk komen. We hebben dat afgesloten en we komen nu bij de derde bede. Die wordt verklaard, zei ik al, in zondag 49, vraag en antwoord 124. Daar lezen wij, welke is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. We willen eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en we dragen in onze gebeden zuster van Zeil op, die nog altijd in het Zeister ziekenhuis ligt. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Nu wij met elkaar weer bijeengekomen zijn rondom uw woord. En nu gij ons deze nieuwe gelegenheid geeft op deze eerste dag van de nieuwe week om te gaan horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, het past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen voor het goede, voor het voorrecht dat wij hebben ontvangen. We zijn gespaard, we zijn verzorgd, we zijn gezegend. En als gezegende mensen komen wij vanmorgen ook in uw huis. En dat opnieuw is alweer een nieuwe zegen, want het bewijst dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben en dat u nog arbeid aan ons wilt verrichten en dat u nog tot onze ziel wilt komen. Heren, wat een voorrecht. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die van de middelen der genade verstoken zijn, die uw woord niet kennen, misschien ook wel helemaal niet willen kennen, die er allerminst belang bij hebben en die er ook zeker geen gelegenheid voor zullen zoeken om uw woord te horen. Daarentegen, er zijn ook anderen, heren, die nog in de blindheid en in de duisternis voortleven, zonder dat ze zelfs ook maar de gelegenheid hebben om uw woord te beluisteren. En nu geeft u ons vandaag weer, zoals u dat al zo vaak gedaan hebt, die kostbare gelegenheid om naar uw goddelijk woord te komen horen. En u hebt een boodschap, heren. U roept ons niet naar uw huis om ons hier bezig te houden met dingen die geen zin hebben, dingen die ook geen blijvende waarde hebben. U misleidt ons niet, heren. U maakt ons niet wat wijs, maar u komt met een boodschap die de waarheid is en waar we ook op aan kunnen. U komt met een boodschap die echt ook ons behoud zoekt, onze zaligheid op het oog heeft. U komt met een boodschap waar wij dan ook alle belang bij hebben. Ach ja, wij bidden van u dat we dat beseffen mogen en dat we er inderdaad ook belang bij mogen hebben. En dat het ons inderdaad om dat woord van u, om de stem van u te doen mag zijn. Heren, want het feit dat wij naar de kerk komen is nog geen garantie dat we nou beseffen dat uw woord de waarheid is. Dat we het beseffen dat we er inderdaad belang bij hebben. En dat alleen uw woord ons wijs kan maken tot zaligheid. Ook kerkmensen hebben opening van hun gesloten ogen nodig. En ze hebben nodig dat gij hen oren geeft om te horen. We bidden van u dat u dat dan doen wilt, Heren. En als we u dan vragen om ons oren te geven om te horen en een hart om te verstaan, dan willen wij u ook tegelijkertijd bidden om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, waardoor uw woord door die geopende oren in ons ontsloten hart zou mogen terechtkomen. En waar dat woord dan ook zegen mag gaan brengen, kracht mag gaan oefenen, zaligheid mag gaan werken. Dat hebben we zo nodig, Heren. Laten we het beseffen. Laten we het dan ook vanuit dat ontwaakte besef bij u mogen zoeken en van u mogen afsmeken. En wilt gij ons zo een gezegende kerkdienst geven? Als we uw woord gaan horen over die beden die gij, Heere Jezus Christus, uw discipelen geleerd hebt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wij bidden mogen, als vrucht ook van het onderwijs, dat wij waarlijk onze eigen wil mogen leren verzaken. En dat uw wil, die alleen wijs en goed is, geschieden mag, ook door ons gedaan mag worden. Door ons en door alle mensen. Heere, leid ons in de overdenking van uw woord. Leid ons in de prediking van het evangelie. Maar geef ons ook in de kerkbank wat we nodig hebben om met vrucht voor eigen hart en leven te horen en te verstaan en dan zo ook door uw geest in praktijk te brengen wat gij, Heere Jezus, uw kerk leerde bidden. Mogen wij u vragen ons ook te gedenken als wij vanmorgen getuigen zijn van de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente. Wilt u met dat kind zijn? Wilt u met de ouders zijn? Wilt u met het hele gezin zijn? En wilt u voor hen en voor ons allen het nog eens een keer duidelijk maken, Heren, dat gij uw handen naar zondige mensenkinderen uitstrekt. En dat u mensenkinderen nodigt om tot u te komen. En dat u ook mensenkinderen nodigt om hun kinderen tot u te doen komen. Mogen wij u bidden, Heren, om uw zegen ook over de doopsbediening. En mag het zo alles ook strekken tot verheerlijking van uw naam. En dan denken wij vanmorgen ook aan degene die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen alle zieken aan u op. En onder hen in het bijzonder ook onze oude zuster van Zeil, die nu al zo lange tijd in het ziekenhuis ligt en voor wie het nog steeds moeilijk is, Heren, die veel pijn heeft, die veel moeite en zorgen heeft. Heren, weest u haar nabij en weest u haar genadig en zowel naar lichaam als naar ziel een helper en een toevlucht. Mag ze het alles in uw handen geven, Heren, maar het ook in uw handen laten, opdat zij getroost, opdat zij bemoedigd verder mag op de weg die moeilijk is en die donker is vaak en waar ze het einde niet van weet. Heren, geef haar die overgave en dat vertrouwen en doe haar ondervinden dat gij van alles af weet en dat u in alle noden ook wilt voorzien. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die beproefd worden. Heren, weest u toch een toevlucht in de dag der benauwdheid. En mogen we u ook bidden om uw werk en de openbaring daarvan. Ook op deze zondag. Als het evangelie niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen weer verkondigd mag worden. Kom daar dan in mee en geeft u daar ook getuigenis aan. En laat zo door de krachtige werking van uw Heilige Geest ook op deze dag uw gemeente nog mogen worden gebouwd en uw naam nog mogen worden groot gemaakt. We bidden u dat, Heren, Niet om enig goed en enige verdienste aan onze kant. Als wij op onszelf zien, dan hebben we geen eens hoop dat u nog naar ons zou willen luisteren en naar ons zou omzien. Als wij op onszelf zien, heren, dan kunnen we alleen maar erkennen en belijden dat wij het alles verzondigd hebben en dat we geen van uw weldaden verdiend hebben. En daarom wij moeten u ook bidden, heren, dat ge genadig verzoening wilt doen over al onze zonden. En dat u ons waarlijk verootmoedigen wilt vanwege de veelheid van het kwaad aan onze kant. Dat wij zo echt mogen leren bukken en buigen voor u, de God tegen wie we misdreven hebben. En dat we het u oprecht ook belijden. Maar dat we dan ook vanuit dat offer, vanuit die volkomen gerechtigheid en genoegdoening van de Heere Jezus Christus mogen ontvangen. De bedekking van onze schuld. En dat gij ons zo in Christus zou willen aanzien. En dat u ons om zijnentwil ook zou willen vergeven. Alles wat voor u niet bestaan kan. Maar hoor ons dan niet om onzentwil. Hoor ons om Jezus wil. En wees ons om zijnentwil genadig en goed. Om Jezus wil bidden we het. Amen. Gemeente, we gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente, een kind uit het gezin van broeder en zuster Oskam. We gaan met elkaar eerst daartoe het formulier lezen. Mag ik dan nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Oskam? U hebt dat al meer gezegd bij de bediening van de heilige doop van een van uw kinderen. U hebt het al meer beloofd dat u deze kinderen die God u gegeven heeft zult opvoeden in de voorzijde leer. En dat u ze ook zult voorgaan in die weg. U hebt het opnieuw beloofd en het is geen gemakkelijke taak om het nou echt ook te volbrengen, om het naar waarde en zoals de Heere dat van ons vraagt te doen en zoals het ook tot nut en tot zegen van de kinderen zal zijn, is het geen gemakkelijke taak. Wat komen we er als mensenkinderen, net als op alle andere terreinen in ons leven, ontzaglijk veel in en aan tekort en wat hebben we het nodig, wat hebt u het ook nodig, ook bij deze vernieuwde taak en verantwoordelijkheid om veel door de Heere zelf onderwezen en bediend te worden. Want om nou je kinderen te kunnen onderwijzen in de voorzijde leer, moet je er zelf door Gods geest, als het goed is, eerst in onderwezen worden. En dat is gelukkig ook mogelijk. En de Heere is niet alleen de schepper die kinderen geeft, maar de Heere is ook de herschepper. De genadige, de barmhartige God bij wie alles te verkrijgen is, wat ouders en wat kinderen niet kunnen missen. Hij geeft u veel te beseffen, uw afhankelijkheid, maar hij geeft u ook veel van zijn geest. en van de leiding en van het onderwijs van zijn geest, opdat u zelf meer en meer mag gaan ontdekken wat een rijkdom het is om de Heere te mogen kennen, om hem te mogen dienen, om dan vanuit de gunning het uw kinderen ook te mogen gunnen en het uw kinderen ook te mogen voorleven. En laat het ze dan maar weten, die kinderen, dat er bij de Heere plaats voor hen ook is. En dat de Heere Jezus zelf gezegd heeft: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Ik wou ook wat zeggen tegen jullie kinderen en daarmee tegelijkertijd tegen alle kinderen in de gemeente. Jullie zijn er weer getuigen van, jongens en meisjes, dat er een kindje gedoopt wordt. Dat is met jullie ook een keer gebeurd, met verreweg de meeste van jullie, denk ik. Dat je door je ouders bij het doopvont gebracht werd en dat er toen door een dominee op jullie voorhoofd wat waterdruppels gesprenkeld werden. Dat weet je natuurlijk niet meer, maar je mag er nu vanmorgen weer eens eventjes aan herinnerd worden dat de Heere dat ook in jullie leven zo heeft laten gebeuren. Wat bedoelde de Heere daar nou mee? Waarom is dat gebeurd? Heb je die vraag ook wel eens gesteld? Je mag hem ook wel aan je vader en moeder stellen. En die hebben ook beloofd in de kerk dat ze het jullie zouden uitleggen. Vraag het maar eens, ik zal er een paar dingen van zeggen en dan moet je er thuis maar eens verder over praten. Toen heeft de Heere tegen jullie gezegd dat je bij hem mag komen. En dat de Heere jullie ook nog hebben wil. Hij heeft toen zijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, laten uitspreken tegelijk met jullie naam, met je voornaam, misschien ook wel met je achternaam erbij. En toen heeft de Heere willen zeggen: nou wil ik mijzelf, ik, de Heere, aan jou, Jan, Piet, Marie, of hoe je ook heet, verbinden. Ik wil jouw God zijn. En ik wil dat jij mijn kind zult zijn. Dat heeft de Heere gezegd. Hij wil dat. Hij vraagt naar jou. Hij zoekt je. Hij roept je. Hij spreekt het evangelie tot je. En hij zegt tegen jullie allemaal, zo goed als tegen de ouderen ook: geef mij uw hart. Geef het niet aan de duivel. Geef het niet aan de zonde. Maar geef je hart aan de Heere. De Heere wil dat hebben. En bid dan veel of de Heere je hart wil nemen. Bid dan veel om een hart waarmee je de Heere mag vrezen. En vraag dan veel om die genade en om de vergeving van je zonde. Want die heb jij, al ben je misschien nog maar 4 jaar of 5 jaar, die heb je net zo hard nodig als iemand van 40 of van 80. Vergeving van je zonde, ook van je kinderzonde. Van al die dingen die verkeerd zijn, die je verkeerd doet, die je verkeerd zegt. En alleen dat bloed van de Heere Jezus. En dan moet je er straks eens op letten. Je ziet dat misschien niet als je wat achter in de kerk zit. Maar dan moet je er eens op letten dat er nou doopwater op het voorhoofd van Floor Oskam gesprenkeld wordt. En dat doopwater, dat wijst nou op het bloed van Christus. Zoals je, en dat weet je wel, zoals je nou als je vuile handen hebt dat schoon kan maken door water te gebruiken, zo wil de Heere nou het bloed van Christus gebruiken om de vuile vlekken van je ziel af te wassen. Zul je er veel om vragen en veel om bidden, totdat je weet dat de Heere dat ook bij jullie gedaan heeft. Gemeente, we zingen na de doopsbediening het 5e vers van de 105e psalm. Floor, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen nu de doopsbediening beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen nu samen zingen uit de 119e psalm, het 18e en het 27e vers. Psalm 119, vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treden. En vers 27, daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen.
Thank you.
Dat is dan het derde waar de Heer Jezus op wijst in het Onze Vader. Uw naam, uw rijk en in de derde plaats uw wil. Het gaat om, en dat mag dan inderdaad benadrukt worden, in de eerste plaats in het bidden van Gods kerk, als het goed is, om de belangen des Heren, Gods naam, dat die worden geheiligd. Gods rijk, dat zal komen. En Gods wil, dat die zal geschieden. Wat is de wil des Heren? U kent misschien die oude onderscheiding die nog altijd inderdaad juist is en die het waard is om nog altijd doorgegeven te worden. Als het gaat om de wil des Heren, dan maken we onderscheid tussen de geopenbaarde wil en de verborgen wil. Tussen, om het anders te zeggen, de wil des bevels en de wil des besluits. God heeft zijn wil geopenbaard. Maar daarmee moet dan gelijkertijd gezegd worden, niet alles van de wil des Heren is ons geopenbaard. God heeft ook diverse dingen verborgen gehouden. En dat is misschien wel eens moeilijk. En daardoor lopen we ook wel eens tegen allerlei problemen aan als het gaat om de manier waarop de Heere het doet in het leven van mensen. Waarop de Heere bestuurt en leidt en regeert ook in het leven van de wereld en van al zijn schepselen. En die problemen hangen er dan weer mee samen dat wij de diepste wil, de diepste zin des Heeren daar niet van kunnen ontdekken. En dan moeten we er ons aan onderwerpen. Gelukkig de mens die dat gewillig mag doen. En die het niet tandenknassend en met gebalde vuisten moet doen. Maar die gewillig gemaakt is om zo te zeggen, Heere, uw wil, ook al kan ik het niet zien, uw wil geschieden. Het is echter niet de bedoeling van de derde bede om in de eerste plaats over die wil, die verborgen wil van God te spreken. Zo leggen wij de derde bede wel vaak uit. Alsof het hier gaat over onderworpenheid, over gewilligheid, om de weg te gaan die de Heere met ons gaat, om het ermee eens te zijn dat ieder stil daarin berust. Natuurlijk heeft dat er ook mee te maken en we zullen daar in de prediking ook onze aandacht aan willen geven. Maar we willen toch voorrang geven aan datgene wat hier in de eerste plaats bedoeld is, namelijk de geopenbaarde wil. Dat die zal geschieden. Dat die zal gedaan worden. En heel terecht legt onze catechismus de derde bede ook in deze richting uit. Dat wij en alle mensen de wil van de Heere gaan doen. De wil die alleen goed is. En daarbij stelt de verklaring van onze catechismus, en ik geloof dat dat ook volledig recht doet aan de woorden die de Heer Jezus gebruikt heeft toen hij zijn discipelen deze bede op de lippen legde. Daarbij stelt de catechismus dan de engelen in de hemel ons tot een voorbeeld. De Heer Jezus zei, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zoals de wil Gods gedaan wordt, dat is de geopenbaarde wil, door de engelen in de hemel. En die doen het gewillig en die doen het volmaakt. Zo, en dat is dan inderdaad de bede, zo gewillig en zo volmaakt, gehoorzaam begeren ook wij te zijn. In het doen, in het volbrengen van die geopenbaarde wil van de Heere. Nu daar geven wij dus vanmorgen en zo de Heere wil ook volgende week zondag voorrang aan dat aspect van de wil des Heere. En zo willen wij de bede uw wil geschieden vanmorgen gaan lezen. Uw wil. Wat God dus geopenbaard heeft als zijnde zijn wil. Waar vinden we die wil dan? Waar is die openbaring? in de ganse Heilige Schrift. In de wet. Het is toch uitdrukking van de wil van de Heer als hij zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zo wil God het toch. Het is toch de wil van de Heere, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Het is toch de wil van de Heere, eert uw vader en uw moeder. Het is toch de wil van de Heere, gij zult niet begeren. Nu, in de wet vinden wij dus de wil van de Heere uitgedrukt. Maar niet alleen in de wil, in de wet van de Heere. We vinden die wil Gods ook uitgedrukt in het evangelie. Wat wil God met zondaren? Wat wil de Heere dat ze doen? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de wil Gods. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is de wil Gods in het leven van zondige, van schuldige mensen. Het doen van de wil van God wordt ons mogelijk gemaakt in de eerste plaats doordat de Heere zowel in zijn wet als in zijn evangelie bekend gemaakt heeft wat hij wil. Hoe wij zullen leven en hoe wij zullen zalig worden. Is dat billijk dat wij de wil van de Heere zullen doen? Ja, natuurlijk is dat billijk. Wie zijn wij? En wat hebben wij? En wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? En wat zijn we dat we niet door de Heere zijn gemaakt? Wat we zijn, wat we hebben, wat we kunnen, we danken het alleen aan God. Of niet? Dat we leven, dat is zijn gave. Dat we gezond zijn, dat is zijn gave. Dat we kunnen denken, dat is zijn gave. Dat je je hand op kunt tillen, dat is zijn gave. Dat je kunt eten, is zijn gave. Alles danken we aan hem. Is het nu billijk als deze God, die van ogenblik tot ogenblik aan ons denkt en voor ons zorgt en ons onderhoudt, is het nu billijk als deze God die alles geeft en doet, van ons vraagt dat wij zullen doen wat hij wil, dat we naar zijn rechten zullen leven, dat we naar zijn inzettingen zullen handelen? Hij mag dat toch wel zeggen, hoe hij het wil hebben. En niet alleen als het gaat over het doen van zijn bevelen, zoals die vervat zijn in zijn wetten, in zijn ordinantiën. Maar het is ook deze God die de weg der zaligheid geopend heeft. Die zijn zoon geschonken heeft. Die de geest gegeven heeft. Het is deze God die het weer mogelijk gemaakt heeft dat zondaren zalig kunnen worden. En die de weg zelf geopend heeft. Het is deze God die mensen die op weg zijn naar het verderf terugroept. En tot de zaligheid nodigt. Maar mag deze God dan ook zelf bepalen hoe hij wil dat een mens zalig zal worden? En is het billijk als deze God zegt dat wij dan in de weg der bekering moeten gaan? Met het afleggen van de zonde en van al de ongerechtigheid? En is het dan billijk als deze God die ook voor de zaligheid gezorgd heeft, ons zijn wil voorhoudt? En die wil is dat wij niet anders zullen doen dan geloven in de Heere Jezus Christus. En van elk ander steunsel en van elk andere gerechtigheid zullen afzien. Is dat billijk? Alleszins billijk. God die voor het natuurlijke leven zorgt. God die voor de zaligheid zorgt. Hij mag toch ook zijn wil bekendmaken en vragen, eisen dat wij die wil en die wil alleen zullen doen. En daar is toch ook alles op gericht, dat God ons een belofte geeft. Het is alles gericht op tenslotte een leven waarin we zijn wil gaan eerbiedigen. Dat hij zijn bedreigingen spreekt om ons te doen schrikken en ons bij de zonde vandaan te doen vluchten. Het is erop gericht dat wij zijn wil zouden respecteren. En alles wat de Heere ook in zijn voorzienige leiding in ons leven doet gebeuren, als hij tegenspoeden zendt, als hij zegeningen brengt, het is er alles op gericht dat wij ons aan zijn wil zouden leren houden. Jazeker, en er is ook geen zaligheid, er is ook geen waarachtig geluk, er is geen heil te verwachten buiten een leven naar de wil des Heren om. Maar hoeveel argumenten de Heer ook gebruikt om ons van de billijkheid van een leven naar zijn wil te overtuigen en te doordringen. Wij doen het niet. We weigeren het. Of de Heer ons nu al veel of weinig voorspoed in ons leven geeft. Of de Heere ons nu al zijn evangelie doet horen en zijn wet doet horen. Het maakt allemaal voor de natuurlijke mens geen verschil. Want hij blijft zich toch tegen de wil van de Heere verzetten en verharden. En hij rekent alleen met zijn eigen wil. Wat hij wil dat gebeuren zal. Dat moet gebeuren. En of dat nou overeenstemt met Gods wil. Of dat nou haaks op de wil van de Heere staat. En er lijnrecht tegen ingaat. Zal hem een zorg zijn. Zijn wil moet geschieden. Ja, zo is dat toch. In paradijs was dat zo niet. Toen wilde Adam en toen wilde Eva in de staat der rechtheid echt niets anders dan wat God wilde. Maar helaas is dat veranderd. En een van de gevolgen van de zondeval is geweest dat en bij Adam en Eva, maar ook bij hun hele nageslacht, het nou zo geworden is dat de willen botsen. Dat er geen overeenstemming meer is, dat onze wil niet meer dezelfde kant uitgaat als Gods wil, maar dat ze uit elkaar gaan. Of nog erger, dat ze tegen elkaar ingaan. En dan komt God met zijn wil en hij zegt, gij zult. En wij zeggen, nee, ik zal niet. En dan komt God met zijn wil en dan zegt, gij zult niet. En wij zeggen, en ik zal toch. Ik zal toch. En daar hoef je nog niet eens oud voor te zijn om dat in je leven al te kunnen constateren. Dat kun je ook als kind al constateren. Zo pas zei ik, jongens en meisjes, jullie hebben ook vergeving nodig. Nou, hier heb je nou al een punt. Want je wil niet, lang niet altijd, zoals je vader en je moeder willen. En je gaat er tegenin. Soms durf je het niet hardop, natuurlijk niet. Dan krijg je een pak slaag, misschien. Maar in je hart ga je er tegenin. En als je de kans krijgt, dan mopper je erover. Niet waar je vader of moeder bij zijn. Maar tegen je broertje, als je op je kamer bent. Oh, nou, dan weet je het wel. En waarom wil je niet? En waarom wil je eigenlijk niet doen wat de Heere zegt? Eert uw vader en uw moeder. Zie je wel dat je vergeving nodig hebt? Zie je ook dat je de Heilige Geest nodig hebt om een ander hart te krijgen, een gewillig hart. Maar goed, dat is de trek die in het mensenleven is, die er diep in zit, die er niet pas in komt als je in de puberteit bent, maar die er van meet af in zit en die er nooit aan staat. Je kunt dat camoufleren. Je kunt dat bedekken, je kunt daar een godsdienstige laag overheen leggen, je kunt er zelfs een vrome laag overheen leggen, maar dat blijft ten diepste ons verzet. Onze wil spoort niet met Gods wil, maar is er tegengesteld aan. En weet u wat voor wil dat is? De wil van de natuurlijke mens. Ja, daar zegt de Bijbel dit van, dat is de wil des vleeses. En der gedachte.
En daarmee is het eigenlijk getypeerd als iets wat niet deugt. De wil des vleeses en der gedachten. En dat staat helemaal onder de heerschappij van de boze, van de vorst der duisternis. Je kunt denken wat je wil, maar elk onbekeerd mens is een slaaf. Je kunt hoog opgeven van je vrijheid en van je menselijke vrijheden en van je menselijke rechten en weet ik het waar we dan allemaal prat op kunnen gaan, maar je bent echt niks anders dan een ellendige zondeslaaf. En je doet tenslotte ook nog niet eens je eigen wil, want je eigen wil wordt geregeerd en gemanipuleerd door de boze. Die regeert ons. En die beïnvloedt ons zodanig, terwijl hij zich netjes op de achtergrond houdt, zodat we hem niet herkennen. Maar die beïnvloedt ons toch zodanig dat het alle schijn heeft dat we vrij zijn. Maar we zijn niet anders dan zijn gewillige dienaren. En wat beoogt hij? Hij heeft nog nooit iets goeds met een mens op het oog gehad. Dat blijkt wel in Genesis 3. Hij heeft het goede met Eva niet op het oog. Al zegt hij, ge zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En al houdt hij het nog zo aantrekkelijk en aanlokkelijk de mensen voor, dat zondigen voordelig is. Dat zondigen een stap verder brengt. Dat zondigen boeiend is. Dat zondigen verrijkend is. Maar hij heeft nog nooit iets anders op het oog gehad dan die mens tenslotte voor eeuwig te strengelen in zijn greep en voor eeuwig in het verderf te storten. Hij weet dat hij er zelf heen gaat en hij sleept er graag zoveel mogelijk met zich mee. En als onze wil dus geklonken is, geketend is aan zijn wil, verwacht dan ook niet anders dan dat we het lot ondergaan zullen van hem die onze meester is. De boze. Het trieste, het in en in trieste is dat de mens daar geen erg in heeft. En dat hij zich laat verblinden door een schijn en door allerlei moois dat de duivel hem voorspiegelt en dat de zondedienst hem voorspiegelt. Maar ondertussen, stap voor stap en elke dag brengt het hem er dichterbij, stap voor stap gaat hij op weg naar het verderf. Want er is geen zaligheid te verwachten buiten de gehoorzaamheid aan de wil van de Heere om, voor geen mens. Er is geen zaligheid te verwachten als het blijft botsen tussen God en ons. Als wij blijven ongehoorzaam zijn, zowel aan de wet als aan het evangelie. Als we ons niet leren bukken onder het juk van Christus, en dat is geen zwaar juk. Als we ons niet leren verootmoedigen voor de Heere en als we niet in de weg der bekering en de weg van het geloof tot de Heere leren vluchten om bij hem te schuilen. Dat is de enige weg des behouds. En die weg is er en die weg is toegankelijk en er wordt ruim genodigd. Komt tot de wateren, al gij dorstigen. Maar buiten die weg moet je het niet verwachten. Buiten de wil van God om wordt er geen mens behouden. Nou nogmaals, en dat is de dwaasheid waarin wij leven, wij gaan daartegen in en we bukken ons daar niet onder. Wat moet er nou gebeuren met een mens? Nou heel wat. Niets minder dan een wonder. Hij moet een nieuw hart krijgen. Hij moet, en dat is een uitdrukking die we in de Dordtse leerregels vinden, hij moet een ongebogen wil krijgen. Die wil die niet wil, moet zo gemaakt worden dat hij metterdaad gaat willen. Dat doet de Heere als hij een zondaar opnieuw doet geboren worden. Dan verlicht de Heere dat verstand, u weet dat toch wel, wat er in de wedergeboorte gebeurt. Leest u het eens na in hoofdstuk 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. Dan verlicht de Heere het verstand, dan buigt hij die wil, die ging toch verkeerd. Die spoorde toch niet met de wil van de Heere. De Heere buigt hem terug. Een voorbeeld, daar is Paulus, Saulus van Tarsus, op weg naar Damascus. Hij dacht dat hij de wil des Heeren deed, maar hij deed de wil des vleeses en der gedachten. Hij dacht dat hij een dienstknecht van de Heeren was, maar hij was een dienstknecht van de boze. Hij vervolgde Jezus en zijn gemeente. Had er zelf geen erg in dat dat zonde was. Hij had die onwil om God te dienen naar zijn woord en wet en naar het evangelie. Hij had die onwil bedekt met een grote, dikke laag godsdienst waar geen mens meer doorheen kon kijken. Want ze hadden hem allemaal hoog en ze hadden allemaal respect voor hem. Maar ondertussen was hij een mens die zijn zondige onwil tegen God en tegen Christus uitleefde in het vervolgen van de gemeente. En dan houdt de Heere hem staande en dan doet de Heere dat wondere werk in zijn binnenste, waardoor Saulus van Tarsus een ander mens wordt. En waar blijkt het dan uit dat hij een ander mens geworden is? De eerste uiting van de verandering van zijn binnenste is dat hij gaat vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat hij dat aan de Heere Jezus vragen. Ik ben Jezus, zegt de Heere toch tegen hem. Hij heeft het nog nooit gevraagd aan hem. Wat hij wil, dat Saulus doen zal. En nu gaat hij het vragen. Dat is de radicale verandering die er in zijn binnenste heeft plaatsgevonden. En dat komt er nou uit. Je krijgt respect. Je krijgt eerbied voor de wil van God. En je krijgt een hekel aan jezelf omdat je die wil nog nooit gedaan hebt. En je krijgt de rouw en smart en droefheid over dat je zo menigmaal tegen die wil bent ingegaan. En dat je vanuit je bestaan ook niet eens anders kunt en wilt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan had Saulus van Tarsus dat allemaal niet meegemaakt, dat de Heere Jezus zijn discipelen leerde. En gij als gij bidt zegt: uw wil geschieden, maar hier komt door het onderwijs van de Heilige Geest in zijn binnenste, het is nog maar het begin, het is nog maar het prille begin, hier komt toch de wil van Saulus van Tarsus al in overeenstemming met de wil des Heren, en hij gaat vragen om gehoorzaamheid, hij gaat vragen om gewilligheid, hij gaat vragen om eenswillendheid. Nou, dat moet er nou gebeuren. Ik zeg niet dat het zo moet gebeuren bij ieder mens, zoals het bij Paulus gebeurde. Maar wat er bij hem gebeurde, moet inderdaad bij ons, bij u en bij mij gebeuren. Die wil moet worden omgebogen. En die wil moet worden gericht op de wil van God. En dan gaat de mens twee dingen zien. Ik denk dat Saulus dat toen in die drie dagen, toen hij daarin dat huis in Damascus zat. En u weet, hij deed daar niks anders. Ik zou zeggen, dan over zijn verhouding met God nadenken. Eten, dat deed hij niet. Drinken, daar had hij geen behoefte aan. Misschien dat hij zo even vluchtig, maar zonder na te denken, een slok water genomen heeft. Maar het nam geen plaats in zijn leven. Hij kon dat wel missen. Want er waren zulke belangrijke dingen aan de orde. En wat waren er dan voor dingen aan de orde? God en de zonde en de wet en zijn verloren leven en zijn eeuwige bestemming en Christus. Dat waren de dingen die toen in zijn leven aan de orde kwamen voor het eerst. En toen heeft Paulus na drie dagen niet anders gedaan dan werkzaam geweest met wie hij was voor Gods oog en wat God was voor hem. En wat de Heer hem voorhield en al die geestelijke zaken. En toen is Paulus in werkzaam geweest met de wil des Heren. Niet alleen de wil des Heren die hij overtreden had. Maar ook de wil des Heren in zijn wet. Maar ook de wil des Heren in het evangelie. En toen heeft hij twee dingen geleerd. Hij kon op zijn eigen wil niet vertrouwen. Die zou hem naar het verderf gesleept hebben. En aan de andere kant die wil Gods. die was het waard om gekend en gedaan te worden.
En als dan Ananias een paar dagen later komt, met een woord van de Heere waarin de wil van de Heere bekendgemaakt wordt, de heilswil voor deze ontdekte zondaar, dat er in Christus behoud is, dan is het hart van Saulus inmiddels door de Heilige Geest ontvankelijk gemaakt, zodat de apostel, hij is er dat dan trouwens nog niet, zodat deze zondige vervolger van de gemeente gewillig gemaakt wordt om ook in deze de wil des Heren te doen, als de Heere namelijk tot hem zegt, gelooft in mijn zoon. En toen heeft Saulus zich in gelovige overgave gegeven aan de wil des Heren. En hij heeft in het geloof mogen doen wat de Heere van elke zondaar vraagt. Geloof in Christus. Nou, hoe leer je dat dan? Ja, dat leer je in de weg van wedergeboorte, bekering. Dat leer je door de bearbeiding van Gods geest. Dat leer je als de Heere dat wondere werk in je leven begint en voortzet. Dat hij een mens tot een nieuw mens maakt. En dat hij hem ook, en zo gaat dat dan verder, en dat vind je bij de apostel Paulus ook geïllustreerd. Je vindt dat terug in zijn brieven. Dan vind je bij de apostel Paulus ook terug dat hij gelijkvormig gemaakt wordt aan die ene die altijd de wil des Heren voor ogen heeft gehad. In hem is de vergeving van je zonde van onwil, van tegenstreven. In hem is de vergeving van al de zonden begaan toen onze wil nog met Gods wil botste of bij de wil van de Heere vandaan ging. Maar in hem is ook die genade door zijn geest waardoor een mens gelijkvormig gemaakt wordt. En dan laat het evangelie ons wel zien hoe de Heere Jezus geleefd heeft. Uw wil geschieden, zei hij tegen zijn discipelen, bid dat. Gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. En hij heeft zijn discipelen alweer iets laten bidden wat hij zelf in praktijk bracht. Wat was zijn hoogste lust? Niets anders te doen dan de wil van zijn vader. Mijn spijze is te doen de wil desgenen die mij gezonden heeft hij gezegd. En die heeft het gedaan. Zonder één ogenblik af te wijken. Gehoorzaam geweest. U weet, we noemen dat de dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Zo af en toe een uitdrukking uit onze geloofsleer mag er toch ook wel bij. We moeten die dingen niet vergeten. En die termen moeten uiteindelijk ook in ons geheugen gegrift staan. De Heere Jezus is gehoorzaam geweest met de daad. Hij heeft altijd gedaan, vandaar dadelijke gehoorzaamheid, altijd gedaan de wil zijns vaders. Hij heeft nooit tegen zijn broertjes lelijk gedaan over zijn moeder. Hij heeft nooit tegen zijn moeder of tegen zijn vader gezegd, nee, dat wil ik niet, dat doe ik niet. Er staat in de Bijbel, Lucas 2, en hij was hun onderdanig. Hij heeft ook gedaan wat de Heere van hem vroeg. Eert uw vader en uw moeder. Hij heeft nooit bij het volwassen worden iets gedaan tegen de wil des Heeren in. Nooit. Op geen enkel terrein was hij te beschuldigen of kon er een verwijt gemaakt worden dat hij niet overeenkomstig de wil van de Heere handelde en wandelde. En zo heeft hij gehoorzaamheid betracht. En naar zijn wil, naar zijn beeld, wordt nu een wedergeboren mens herschapen en vernieuwd. Is dat gemakkelijk om zo te leven? Catechismus gebruikt één uitdrukking waaruit blijkt, gemeente, dat het voor ons niet gemakkelijk is. En dat het voor ons ook nooit gemakkelijk zal worden. Tenminste hier op aarde niet.
Of nooit mag ik niet zeggen. Maar dat het inderdaad altijd moeilijke kanten zal blijven houden. En welk woord is dat in onze catechismus? Geeft dat wij en alle mensen eigen wil verzaken. Verzaken. Dan moet je er dus een streep door zetten. Ik zou dit graag willen. Nee, het gebeurt toch niet. Dat zegt mijn hart. Ja, maar wat voor hart heb je? Dat zegt de verdorvenheid van je hartje. En dus zegt het wedergeboren hart. Nee. Dat zegt de wil des vleeses. Maar de wil des geestes zegt nee. En zo moet een mens nogal eens een keer nee zeggen. Verzaken. Zichzelf verloochenen. Zijn vlees kruisigen. Gelukkig als we er genade voor krijgen. Gelukkig als we de zondige lusten en de zondige neigingen en de begeerte om tegen de wil van de Heere in te gaan en eigen zin te doen en eigen hartstochten te volgen. Gelukkig als we dat onderwerpen mogen en als dat onder de tucht van woord en geest mag komen en mag blijven. Eigen wil verzaken, hoe zwaar het soms ook mag zijn. Maar als daartegenover de Heere tijden in het leven van zijn kinderen geeft, dat zijn wil dierbaar, hooggeacht door hen mag worden. Als de Heere tijden geeft, dat ze het ermee eens gaan worden, dat zijn wil alleen goed is. Als ze ervoor ingewonnen worden voor zijn wil, in woord, in het wet, in de wet en in het evangelie, dan valt het niet zwaar. Het was voor de dichter van de 119e psalm, toen hij deze psalm maakte, niet zwaar om eigen wil te verzaken. Hij had van die inzettingen des Heren gemaakt zijn gezangen in de dagen van zijn vreemdelingschap. De wil Gods was het voorwerp van zijn vreugde geworden. Daar had hij een lied van gemaakt. Daar ging hij over zingen. Dat was hem zo rijk, dat was hem zo heerlijk, dat was hem zo zalig. Want het was de wil van zijn God. Van zijn genadige, van zijn barmhartige God. En toen dat weer leefde en toen dat weerklank vond in zijn ziel, toen had hij er geen moeite mee om in het spoor van Gods geboden te wandelen. Oh ja, hij kwam tijden in zijn leven, momenten tegen, dat er weer die weerbarstigheid van het vlees was. En dat er weer allerlei verleidingen en verzoekingen kwamen. En dan moest hij blijven bidden, iedere keer weer, Heere, niet mijn wil, niet mijn verdorven wil, niet mijn tegensprekende wil, maar uw wil geschieden. Laat dat in mijn leven zo zijn. Maar er waren ook tijden in zijn leven dat hij zich met vermaak aan die wil van de Heere mocht overgeven. Hij was het er van harte mee eens. Als God zei, gij zult niet stelen. Als God zei, gij zult geen vals getuigenis spreken. Hij wilde het ook niet. Krachtens de natuur van zijn wedergeboren bestaan begeerde hij niet anders dan naar de wil van God te leven. Naar het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Hij was er van harte mee eens als de Heere zei, bekeert u. Want dat lag in zijn ziel. Hij wilde en begeerde niet anders dan een leven van afsterven van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. En daarom zegt hij ook, Heere, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En ik zal er ook nooit spijt van krijgen. Gelukkig niet. En dan gaat het gemakkelijk. Dan is er gewilligheid in de ziel. En dan wordt er ook vreugde aan beleefd. Om de wil des Heren te doen. Weet u daarvan? Weet u wat het is om er zin in te hebben? God te dienen naar zijn woord. God te vrezen. God te gehoorzamen. En weet u ook dat dat niet alleen een vreugde in de ziel geeft, maar dat dat ook vrede schenkt. Vrede in het leven. Vrede ook in het sterven.
krijgen we langs die weg ook niet een stukje verzekering? Gebruikt de Heilige Geest dat niet als hij ons gewillig gemaakt wordt heeft en als de dienst des Heren ons een liefdedienst geworden is? Gebruikt de Heilige Geest dat dan ook niet om ons te laten zien dat God dan zelf inderdaad in ons leven aan het werk gegaan is? Want dit groeit niet op de akker, op de verdorven akker van een natuurlijk zondaar. Maar dit is er alleen dankzij het werk des Heren dat begonnen is. En dan zegt die dichter van Psalm 119, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Er is, als er op aankomt, geen beter leven dan een leven van gehoorzaamheid aan de wil des Heren, zowel in wet als evangelie. Of zegt het u nog niks? Leeft u alleen nog in de gehoorzaamheid aan uw eigen wil? Is dat nog altijd alleen hetgeen waar u mee rekent en waar u mee rekenen wil? Ongehoorzaamheid aan de wil van de Heer, u moet het goed weten, kan in het gericht niet bestaan. Als God uw weldoener, uw onderhouder, uw koning, de beschikker van uw lot, de bron van zegeningen, die zijn hand opent en die verzadigt al wat er leeft, als God die u het leven en het aanzijn gegeven heeft, als God bij wie al uw paden zijn en in wiens hand uw adem is, en als de Heer zijn hand afwendt, dan is het met de adem ook voorbij. Als God aan wie we alles te danken hebben, straks aan u gaat vragen, en waarom was je nou ongehoorzaam? En waarom deed u nou niet mijn wil, maar uw eigen zin? En waarom volgde u niet mijn aanwijzingen en mijn aansporingen en mijn raadgevingen? Maar waarom ging u altijd te raden met uw eigen verdorven en verduisterd verstand? En waarom hebt u volhard in het doen van de wil des vleeses en der gedachten? En waarom bent u wel gehoorzaam geweest aan de stem van de verleider en aan de lokstem van de zonde? En waarom deed u het wel als ik zei niet doen? En waarom deed u het niet als ik zei wel doen? En waarom hebt u niet geloofd in mijn zoon? En waarom hebt u zich niet van de zonde afgekeerd? Wat zullen we dan zeggen? Hoe zullen we ons dan verantwoorden? Als die God die de hemel geopend heeft en zijn zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken, zal zeggen tegen ons, en waarom hebt u mijn zoon niet geloofd? Terwijl ik gezegd heb, geloofd in de Heer Jezus Christus. Wat zullen we dan zeggen? Voelt u wel dat we met de mond vol tanden zullen staan? U staat nu al met de mond vol tanden. U hebt daar geen antwoord op. U hebben er geen antwoord op als ons de vraag gesteld wordt waarom we onbekeerd zijn en blijf. En waarom we ongelovig zijn en blijf. We hebben er tenslotte geen antwoord op. Ja, we kunnen zeggen, een mens kan zich niet bekeren en een mens kan niet geloven. Dat weet God nog veel beter dan dat wij dat weten. Maar de Heer heeft er toch op gerekend om zondaren zalig te maken die zichzelf niet kunnen bekeren en die vanuit zichzelf niet kunnen geloven? Hij heeft toch alles beschikbaar gesteld dat hij het ons dan zal leren om in de weg der bekering te gaan. En dat hij het door zijn geest dan zal werken, dat waarachtige en zaligmakende geloof. Nee, we hebben geen enkele uitvlucht over als de Heere gaat vragen, waarom hebt gij niet gewild zoals ik wilde? O, laat dat ons toch uitdrijven tot de Heere. Om nu voor het eerst, maar dan ook straks bij de voortgang te bidden en te blijven bidden. Met het oog op onszelf. Heere, geef dat ik ook mijn wil mag verzaken. En uw wil, die alleen wijs en goed is, zonder tegenspreken, mag gehoorzamen. En dan moet u niet denken dat u daarmee klaar bent als u het zo'n beetje doet. En als u half en half de wil van de Heere gaat gehoorzamen, dat laat geen combinatie toe. Dat kan ons misschien wel bevredigen. Ik weet van iemand uit de Bijbel die er dik tevreden mee was dat hij de wil van de Heere gedeeltelijk deed. Jehu, die de opdracht gekregen had om de Baalsdienst uit te roeien. En toen kwam hij een man tegen, een zekere Jonadab, en toen zegt hij, kom eens mee, zegt hij tegen Jonadab. En zie mijn ijver voor de Heer. Hij was dik tevreden met zichzelf. Want inderdaad, hij roeide die Baals uit en hij richtte een bloedbad aan onder de Baalspriesters. En Izebel leefde al niet meer en al die prinsen uit Agabs huis, die hadden het leven al gelaten. Inderdaad, Jehu, een ijveraar in gehoorzaamheid aan de wil van de Heere. En als het gaat om het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan was er geen betere in die dagen in Israël dan deze Jehu. Zie, mijn ijver voor de Heere. Maar toen het op tweede gebod aankwam, liet hij verstek gaan. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, had diezelfde God gezegd. Maar Jehu liet wel dat heiligdom in Bethel staan. En hij liet wel dat andere heiligdom in Dan ook staan. En hij zondigde en hij deed het volk zondigen, zoals Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk Israël, erin voorgegaan was. Hij was gehoorzaam en ongehoorzaam. En hij dacht dat hij het zo goed deed. Heeft dat voor God waarde? Als je heel precies bent op één terrein in je leven en de andere terreinen laat liggen. Heeft dat waarde voor de Heere? Als we het op één terrein heel precies denken te doen en gehoorzaam zullen gaan worden. Terwijl we op de andere terreinen van ons leven toch nog weer onze eigen verdorven wil volgen. En met de wil van de Heere geen rekening houden. Heeft dat waarde voor de Heere als wij de wil van God zoals die in de wet geopenbaard is gaan gehoorzamen en heel nauwgezet leven? Dat wil zeggen naar de buitenkant, want je hart is nog weer een ander hoofdstuk. Naar de buitenkant heel precies en heel stipt zullen gaan leven en we doen dit niet en we doen dat niet en op zondag doen we het zus niet en al die andere dingen. Terwijl als het gaat om de wil Gods in het evangelie, en dat is toch dat wij in de Zoon van God zullen geloven, terwijl we het op dat terrein laten afweten. Is dat iets wat de Heere behagen kan? Een wet is nauwgezet leven naar de ene kant, en als het om het evangelie en om geloven gaan, dan zijn we er niet. Of heeft dat waarde voor de Heere dat wij geloven, zo gezegd, en dat wij de Heere Jezus aannemen en ondertussen wat ons leven betreft er maar wat aan mee aanmodderen en rommelen? Nee, als de Heere gehoorzaamheid vraagt, dan gehoorzaamheid overal. En geen combinatie en geen compromis. En geen Jehu, ijverig en slordig tegelijkertijd. Dat heeft voor God geen waarde. Wat heeft voor de Heere waarde? Nou, laat ik het zo zeggen en dan hoop ik het volgende week nog wel weer anders te zeggen. Wat heeft voor de Heere waarde? De Heer Jezus zei, gelijk in de hemel al zo ook op de aarde, gelijk de engelen doen, zo ook hier op aarde, zegt onze catechismus daarvan. Nu laten we dat laten liggen, die engelen. Maar laat ik vanmorgen zeggen, wat heeft voor de Heere Jezus waarde? Zoals hij het zelf gedaan heeft. En dan mag dat mensenkind gaan vragen, Heere, herschep mij een rein hart. En laat mij inderdaad naar het beeld van die gezegende, van die gehoorzame knecht des Heeren vernieuwd worden. Laat ik in zijn voetstappen mogen gaan. Gun door het geloof in Christus krachten om uw wil en dus ook uw inzetting en uw geboden, uw rechten, uw bevelen, evangelisch en vanuit de wet, om die te doen uit dankbaarheid. Om zo te wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En dan moet u niet zeggen, oh, daar komt niks van terecht en dat bereiken we nooit.
Ja, die kant is er natuurlijk. Maar moeten we dan het heilig ideaal, moeten we dan het heilig ideaal toch niet altijd voor ogen hebben? Ik wens te zijn als Jezus. Is dat, ja, hoog gegrepen, maar mag dat niet leven in de ziel? Legt God door zijn Heilige Geest dat er zelf niet in, om zo te wandelen gelijk Hij gewandeld heeft? Heere, wend dan mijn oog van de ijdelheden af en verlevendig dan toch mijn hart in uw wegen, dat mij het betreen dier paden vreugd verschaft, zoals Hij dat beleefd en beoefend heeft. Mogen dat ook onze betrachting zijn. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Samen danken. Heere, het past ons om uw grote naam nog met dankzegging te erkennen. En geef nu dat dat woord dat we gehoord hebben en niet ledig tot u zal wederkeren. En ook dat het niet door de vogelen des hemels zal worden weggepikt en zodat er niks van overblijft. Maar dat dat woord van u zijn krachtige werking mag doen en laat door uw geest het toch zo mogen worden en zijn, dat ook wij leren begeren om naar uw wil te handelen en om in uw wegen te gaan. Bekeer ons van die botsingen, van die onwil, van dat tegenspreken. Bekeer ons van dat volgen van de wil des vleeses en der gedachten. En verlos ons uit die slavernij waarin we van nature allemaal zitten, of het weten of niet. Verlos ons van onszelf en breng ons aan uw voeten. En geef ons genade om uw wil te kennen en ook te doen, om naar het beeld van Christus herschapen te worden. Heere, mogen zo onze beden zijn, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Onze bede, Heere, dat wij uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken mogen gehoorzamen. En onze eigen dwaze, zondige, verkeerde, tegenstrevende wil mogen verzaken. Schenk dat. Om Jezus wil. Amen. Psalm 100.
19 nog een keer. De psalm van de man die gewillig gemaakt is om te willen wat God wil. Vers 83 en 84. Gaat ons heen in vrede en draagt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.